zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. U heeft daar het eerste deel van gekregen. En ik kan me zo voorstellen als u hier naartoe komt dat je dan nieuwsgierig bent. Wat gaat er nou feitelijk gebeuren? Nou, we gaan in 5 lessen. Dat moet dus heel snel aan. Gaan we door een bijbelstudie van 30 bladzijden heen. En ik zal u zeggen, de vorige toerustingsdagen heb ik het gehaald. Maar toen zaten er 2 lessen meer in. Dus dat wil zeggen, als ik af en toe 2 regels tegelijk lees, raak ik niet in de war, maar ik ben dan gewoon aan het opschieten. De bijbelstudie, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, die past misschien, zoals sommigen wat zich afvroegen, misschien niet zo bij onze boodschap. Want Paulus, die roept ons tot een heel andere roeping dan tot het nieuwe Jeruzalem. Die roept ons namelijk als leden van het lichaam, van de uitgeroepen gemeente, roept hij ons tot een hemelse roeping. Dat is heel iets anders. Waarom dan toch die studie? Ik dacht om deze reden. Als u deze 5 lessen volgt met aandacht, dan zult u, na in het begin misschien wat moeite te hebben om het op de juiste manier te plaatsen, zult u in uw gedachten groeien naar die geopenbaarde heerlijkheid van het nieuwe Jeruzalem. Wat in de vorige Bijbelstudie, de vorige toeristendagen, echt naar een climax liep. Ik wil niet zeggen dat het ook nu zo zal zijn, want ik bid daar wel voor. Ik zou het wel graag begeren, maar ik weet niet of de Heer dat in diezelfde mate wil geven. Vorige keer was het overduidelijk, die ongelooflijke heerlijkheid die God daarin openbaart. En dan zou u moeten denken, en daarvoor is de Bijbelstudie in wezen bedoeld, als God Israël tot zo'n ontzettende heerlijkheid maakt, hoe groot zal dan de heerlijkheid niet zijn van de uitgeroepen gemeente, die een misschien nog groter, heerlijker erfdeel ontvangt. Lotdeel, zeggen we dan. En als je nou goed luistert en je dan voorstelt, daarbovenuit, door genade, hebben wij de roeping naar Paulus, dan begrijpt u waarom dat ik deze Bijbelstudie wilde doen. Ik wilde u iets laten proeven van die geweldige heerlijkheid. We gaan dus de eerste paar lessen gaan we kijken wat bedoelde God met deze aarde enzovoort. En dan wat gebeurt er als er een nieuwe hemel, een nieuwe aarde komt. Ik heb u zondag na het avondmaal, heb ik u daar nog uit voorgelezen. Uit Openbaring 21. Ik heb u dat wel eens meer gezegd. Er is een moment geweest in mijn leven, een heleboel momenten, waarin ik de toekomst niet zo geweldig zag zitten. En dan dacht je, waarvoor dient alles? Waarom gaat alles om je heen dood en zo? En dan pakte ik altijd mijn Bijbel. Ik verstond niet zoveel toen van die Bijbel, maar ik pakte dan mijn Bijbel en las dan Openbaring 21. En die woorden van Johannes, die hebben een diepe indruk op me gemaakt. En troostte me toe. Dat gaf me richting. Dat gaf me hoop. Ik wist toen nog niet van die hoop die Paulus ons leert. En daarom vind ik het bijna heilige woorden. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nederdalende van God. Dat zijn geweldige woorden. Nou, ik stel voor dat we eerst bidden. Dat we dan nog als inleiding iets van die geweldige woorden lezen. En dat we daarna gaan beginnen met een klein beetje orde te scheppen in uw gedachten. Om uiteindelijk dan te komen tot de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ik stel voor, we gaan beginnen met gebed. In al die afhankelijkheid van u, o Heere, zijn we bij elkaar gekomen. En Heer, ons hart is verheugd dat we met zoveel, Heer, komen om te luisteren naar uw woord, om erover te denken, om ermee bezig te zijn, om ons bewust te worden, Heer, dat u bezig bent met onze harten. En dat u onze harten richt, Heer. Heere, dat u moede daardoor kracht geeft. Heere, dat u die geweldige perspectieven laat zien van uw grootheid, uw liefde, uw almacht. En Heere, dat dat opnieuw een reden is om die grote liefde van u van binnenuit te beantwoorden. Om te proeven, om te smaken dat u een goede Heer bent. Zoals uw woord het ook zegt. Heere, geef ons daarvoor geopende oren, Heer, geopende ogen, een hart, Heer, wat ontvankelijk is. Heere, wilt u geven dat in die minuten dat we bezig zijn, die uren dat we bezig zijn, dat het rust is binnenin ons en rust om ons heen, zodat u kunt spreken door uw woord tot onze harten. En dat we als leden van de gemeente, Heer, opgebouwd mogen worden. Opgebouwd, Heer, in diepe hartekennis van uw woord. Heer, zo mogen we met elkaar bezig zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Heer, wat bent u goed dat er zoveel jonge mensen onder ons zijn. Heer, wat bent u goed dat er zoveel wilden komen. Heer, wilt u ons helpen om dat geweldige van u, stamelend misschien, Heer, over te dragen. Geef ons daartoe het uitdrukkingsvermogen, Heer. Heer, en wij rekenen op u, want uit onszelf hebben we niets, Heer. Maar één ding weten we, u bent een machtige God en heiland. O Heer, ga uw gang. Dan bidden we in die ene naam, in die machtige naam, in de naam boven alle naam, in Jezus' naam. Amen. Ik heb u een gedeelte laten geven, een paar bladzijden, van het uiteindelijk boekje. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ik stel voor dat we gaan beginnen op bladzijde 1. En dan lezen we eerst met elkaar die tekst door. En die zal ik niet of zo min mogelijk onderbreken. Daarna gaan we de tekst bespreken, wat uit elkaar halen enzovoort. Eerst maar eens lezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Inleiding. Het hoogtepunt, dat zou u kunnen omcirkelen. Het hoogtepunt van het boek Openbaring van Jezus Christus is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Heel dat boek, Openbaring, wat bij ons de plaats heeft gekregen achter in de Bijbel, waardoor mensen zijn gaan denken dat dat het sluitstuk van het woord van God is. Heel dat boek Openbaring, dat gaat door alles heen, door huiveringwekkende gerichten soms heen. Gaat dat, culmineert dat naar een hoogtepunt. En het hoogtepunt, dat vindt u dan in de laatste twee hoofdstukken, 21 en 22. Dat is dan dat Johannes gaat uitroepen en ik zag. Hij is een ooggetuige, hij zag het. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is enorm als u dat gaat verstaan. Alleen is het nou zo jammer, zeg ik er gelijk bij, dat hoogtepunt, die laatste twee hoofdstukken, 21 en 22, daar zitten natuurlijk 20 hoofdstukken voor. En als je nou gaat beginnen met het hoogtepunt, en je weet niets van die 20 andere hoofdstukken, dan steunt het op niks, dan zweeft het. Dus vandaag wil ik de les gaan gebruiken met dadelijk bespreken van de tekst en u iets duidelijk te maken in een hele grote lijn, hoe dat het boek Openbaring in elkaar zit. Dat is de eerste opdracht voor vandaag. Dat is misschien niet zo boeiend. Misschien wil je ineens de mooie kleuren zien of zo. Van dat nieuwe Jeruzalem. Maar dat komt nog. We gaan eerst beginnen met hoe zit het boek Openbaring in een grote lijn in elkaar. En dan gaat het erom om zicht te krijgen op de laatste twee hoofdstukken. Wat het summum, de top van de openbaring, van het boek Openbaring is. Het hoogtepunt van het boek Openbaring, enkelvoud. Enkelvoud. Staat niet openbaringen, moet u ook nooit zeggen meer. Als je bij Ebenezer zit en je krijgt veel onderwijs, moet je nooit zeggen openbaringen. Want er is maar één openbaring. Het is de openbaring van Jezus Christus. Geen 10 openbaringen, 1. Hij openbaart zich in dat boek in zo'n ongelooflijke heerlijkheid aan zijn dienstknecht Johannes. En die moet dat dan doorgeven. Dus het is niet de openbaring van Johannes, maar de openbaring van Jezus de Messias, Jezus Christus, aan Johannes. Zo is feitelijk de titel, hè? Boek Openbaring van Jezus Christus. En wij noemen het Openbaring van Johannes. Maar dat is fout. Het is de openbaring, één openbaring, onthulling, zelfopenbaring van Jezus de Messias aan zijn volk. Wat van hem niet wilde weten. Toen hij tot de zijne kwam, hebben de zijne hem niet aangenomen. Na de inleiding, Openbaring 1 vers 1 tot 3, horen wij de boodschappen aan de gemeente waarin de Heer als profeet verschijnt. En daarna komt onder andere het troongedeelte met zijn zegels en zijn bezuinen, donderslagen, waarin hij als de heerser der aarde wordt ingezet. En dan lezen we de gedeelte die over de tempel handelen, waarin hij de grote priestervorst wordt. En de laatste twee hoofdstukken zijn een omkering van deze volgorde. Er is dan weer een kort tempelgedeelte, een beknopte vermaning van de troon, gevolgd door een tweede boodschap aan de gemeente en de officiële afsluiting. Heb u dat begrepen? Dan ben ik u erg knap. Zullen we er eens cijfertjes bij zetten? Dan gaan we die tekst uit elkaar halen. Hè? Gaan we even terug. Zie je? Bij de eerste linia. Hoe zit dat boek nou in elkaar? Het werd in enkele zinnen gezegd. En daarom gaan we het nu potlood erbij nemen. En we gaan een eentje zetten. Bij het eerste wat gezegd werd was. Het boek bestaat uit inleiding. Dus daar zetten we een 1 bij. Dat is de vierde regel. Na de inleiding. En dan komt er een tweetje te staan bij. Dat is dan het tweede wat het boek aan inhoud heeft. Dat is boodschappen aan de gemeente. Dat is 2. Dus het boek begint met de inleiding. En dan gaat het boek verder met boodschappen aan de gemeente. En dan komt er 3, een troongedeelte. Dan ziet Johannes hem, de Heere, op de troon. En dan wordt daarvan uitgesproken, een troongedeelte. En dan wordt er gesproken over zegels, bazuinen en donderslagen. Waarin hij zichzelf openbaart als de heerser der aarde. Als koning. Kan je erachter zetten, als koning. Een troon heeft te maken met een koning. In een bepaald gedeelte van het boek Openbaring, als derde punt, treedt de Heer op als heerser der aarde, als koning. Als koning der koningen. In de boodschappen aan de gemeente, dat had u al onderstreept zelf, denk ik, daar doet hij zich kennen als profeet. Daar spreekt hij tot de gemeente en zegt tegen de engel van de gemeente van Efeze, daar spreekt hij het woord. En dan lezen we de gedeelte die over de tempel, dat is 4. tempelgedeelte. Handelen waarin hij de grote priestervorst is. Dus, als je met het boek Openbaring bezig bent, ineens een grote lijn trekkend, dan openbaart de Heer zich als profeet, als koning en als priester. De ambten van onze Heer, die hij vervult voor zijn volk. En dan komt het. En dat is zo machtig. Nou komt er een omkering in het boek. Die laatste twee hoofdstukken, die zijn een vervulling van die 20 eerste hoofdstukken. In twee hoofdstukken komt hetzelfde weer terug, maar nu aangevuld. Nu komt er eerst dan een tempelgedeelte, dan een troongedeelte, dan aan de gemeente en dan een afsluiting. Dus daar kunt u dan respectievelijk bij zetten, tempelgedeelte een 4, we gaan het terugtellen weer, troongedeelte een 3, een tweede boodschap aan de gemeente een 2 en een afsluiting een 1. En wat u nu heeft gemaakt, dat is een structuur waarmee je de Bijbel, het boek Openbaring, beter kan verstaan. Als je dat een klein beetje in de gaten krijgt. En daarom gaan we dat nu op die witte bladzijde die u heeft. En als u geen witte bladzijde ter beschikking heeft, liggen hier kladblaadjes. Nou gaan we die structuur opschrijven. En dan heeft u in één overzicht, heel klein, sumier overzicht, krijgt u iets door van hoe zit dat boek Openbaring in elkaar. Wat u net opgeschreven heeft, dat krijgt u dan één, dat was inleiding. Twee, boodschap aan gemeenten. 3. Er was een troongedeelte. En 4. Een tempelgedeelte. En dan zei ik, dan krijg je een omkering. Dan krijg je dus weer 4. En dan wordt dat tempelgedeelte, wordt nu aangevuld. Komt tot volkomenheid, zou ik dat zo mogen zeggen? Dan is er geen tempel meer. Maar dan woont de Heere God zelf bij de mensen. Dan is de tempel vervuld, zou ik zo even, om het u makkelijk te maken, willen zeggen. En dan krijgt u tegen aanvulling van nummer 3 bovenaan, krijgt u weer een troongedeelte. En dan krijgt u opnieuw boodschappen aan de gemeente. En dan krijgt u afsluiting tegenover de inleiding. Nou ziet u in één oogopslag, kunt u het zien. Namelijk het boek Openbaring. Nou, als je achteraan zit, zie je het misschien wat moeilijk. Maar daarom heb ik het zo uitgebreid steeds gezegd. Het boek Openbaring is tot zover het duizendjarig rijk. Daar worden de grote vergissingen gemaakt. Want men leest dat en men herkent dat niet en acht alles hetzelfde, want er komen zelf de flanken, maar men hoort de verschillen niet. Duizendjarig rijk. En als dan de omkering komt, hoofdstuk 21 en 22, dan gaat het over het nieuwe Jeruzalem. Als hier over de tempel gesproken wordt in duizendjarig rijk, is het de tempel van Ezechiël die daar zal komen te staan? Daar zal ik u in detail wat zaken van tonen, die hoogst verbazingwekkend zijn, als u het voor ogen krijgt. En als hier over de tempel wordt gesproken, dan is de tempel vervuld en is God zelf bij de mensen. En het lam. We kunnen daar nog iets aan toevoegen. Ik op dat bord niet zo goed, maar u wel. Dat haal ik dan uit de tekst. U kunt dat dus eventueel nakijken. Wat wordt er nou gezegd in die inleiding? Nou, die inleiding die is van Openbaring 1, vers 1 tot 3. En daar wordt, heel kort, één trefwoordje maar, daar wordt lezer gezegend. Zalig is hij die voorleest enzovoort de woorden uit dit boek. En hoe sluit dat dan af? Dat sluit dan af met een tegenhanger daarvan. En het is, afsluiting is in Openbaring 22, vers 18 tot 21. En dan wordt de lezer gewaarschuwd om niets aan dit boek toe te voegen of weg te laten. Want anders neem ik uw deel weg van dit nieuwe Jeruzalem. Dan wordt de lezer gewaarschuwd. Dus lezer gewaarschuwd, lezer gezegend. De boodschappen aan de gemeente vindt u straks van Openbaring 1, vers 4. Tot hoofdstuk 3, vers 22. Dat gedeelte handelt over boodschap aan de gemeente. En het troongedeelte is dan van Openbaring 3. Openbaring 4, vers 1. Tot 11, vers 10. Dat is het troongedeelte. En dat troongedeelte, dat behandelt zegels en bazuinen. Als ik dat bij elkaar neem, dan zou ik kunnen zeggen dat behandelt toorn en gramschap van de troon. De tegenhanger daarvan, in het Nieuwe Jeruzalem, als daar over het troongedeelte wordt gesproken, dan vindt u dat in Openbaring 22, vers 1 tot 5. En dan staat er een vermaning van de troon, niet door mijn gericht, een vermaning van de troon. En dan gaat het om een rivier die uit die troon ontspringt en zegen brengt. Dan is de toorn is voorbij, dan gaat er van de troon levend water uit. Tot genezing van de volkeren enzovoort. Met de bomen, dat weet u wel. Dan krijgen we het tempelgedeelte. En dat is Openbaring 11, vers 19 tot 20. Vers 15, en dat behaalt het duizendjarig rijk, waar die tempel van Ezechiël komt te staan. Daar komt ook water uit, Ezechiël 47. Dat water vloeit zo in de richting van de Jordaan, maakt ook gezond, maar is een relatief nog maar klein stroompje. Wat een volle stroom van zegen wordt in het Nieuwe Jeruzalem. het pendant, de tegenhanger van het tempelgedeelte, vindt u in Openbaring 21. Heb ik vreselijk geknoei op bord? Ik hoop dat u het netter heeft gedaan. Als u nou je Bijbel neemt en je wil er echt, en wil je het een beetje vasthouden, dan zou je dus kunnen pakken Openbaring 1. En dan zou u wat haken kunnen zetten, of u kunt met een tekstmerker, kunt u het aankruisen, die eerste drie versen. Dat is de aanhef, dat is de inleiding. En in die inleiding wordt dan de lezer gezegend en er wordt nog iets opvallends gezegd. Er wordt in de inleiding in Openbaring 1, vers 1 tot 3 gesproken over de komst weldra. De tegenhanger in Openbaring 22 wordt gesproken, ik kom spoedig. Als we kijken naar dat weldra, dat lees ik in het eerste vers, Openbaring van Johannes staat er boven het boek. Dat is een naam die misleidend is, want niet Johannes wordt geopenbaard, maar Jezus Christus. Kijk maar in de tekst, Openbaring van Jezus Christus. Christus, dat weet u onderhand wel. Dat zetten wij erg netjes tegenover de Jood. Christus betekent gezalfde en is Grieks. In het Hebreeuws zou je zeggen Messias. Het is de openbaring van Jezus, de Messias. De gezalfde Gods. En als u weet dat Paulus ons leert dat onze Heer de verheerlijkte Heer is, die in het ontoegankelijk licht woont en alleen onsterfelijkheid bezit, en Paulus dan steeds spreekt niet over Jezus die de Messias is, maar Christus Jezus, de verheerlijkte Jezus, dan zou u daaruit, als u dat wist, al kunnen zien dat dit boek niet bedoeld is voor gelovigen uit de heidenen, maar dit boek is bedoeld voor Joden. Die moeten gaan zien aan wie geopenbaard wordt dat Jezus Messias handelt in dit boek. Het is de openbaring van Jezus de Messias, Jezus de gezalfde, die zich doet kennen, wat ik u net heel snel opnoemde, als profeet, als koning en als priester. Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden. Wat is dat nou jammer, dat we daar hebben vertaald weldra. Want daar lacht men om. Want het is al 2000 jaar geleden en hij is er nog niet. Het is nog niet gebeurd. En dat komt omdat men hier wat denkend aan het vertalen is geweest, zonder te luisteren wat er staat. Maar er staat niet weldra, maar als die komt, komt die snel. Hetgeen snellijk moet geschieden. Zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen. Ineens is de geboorte er. Maanden wacht ze erop. En ineens zetten de weeën door. En is het kind er. Dat is tegen die 9 maanden wachten, is dat maar een luttele dag. Als het gaat gebeuren, gaat het heel snel. Niet, het moet weldra gebeuren, maar als de Heer zich gaat openbaren, dan is het ineens gebeurd. En dan rolt de zaak ineens af. Nou, over snel gesproken, we gaan snel koffie drinken. 5 minuten. We waren bezig met het eerste en tweede vers van Openbaring 1. En het ging over het woordje weldra. Als u dat niet in uw Bijbel heeft onderstreept, moet u daar een streepje onder zetten. En daar zou eigenlijk moeten staan, dat is ongelukkig Hollands woord, snellek. Snellek. Dat lijkt me het beste. Als het komt, komt het heel snel. En het wacht al 2000 jaar met komen. En dan staat er verder in die inleiding waarmee we bezig zijn. Om te tonen hetgeen snellijk moet geschieden. Haastig zeggen sommige Bijbels. Dat zit er dichterbij. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. En deze heeft van het woord Gods getuigd. En van het getuigenis van Jezus Christus. Alles wat hij gezien heeft. Hij is ooggetuige, moeten we onderstrepen. Een apostel die het niet gezien heeft, is geen apostel. We hebben het uit de eerste hand. Hij heeft het gezien. Zalig hij, daarom lees ik dit gedeelte altijd. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden der profetie. En bewaren hetgeen daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Nou, en nu krijgt u de aanvulling. En dat doe ik alleen met dit Bijbelgedeelte, omdat het zo klein is, kan ik het u makkelijk laten zien. Nu is de afsluiting, de tegenhanger van de inleiding, is de afsluiting. En die vindt u in Openbaring 22. Als praktisch de laatste woorden van het boek Openbaring. Dan begin ik te lezen bij het 18e vers. Ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort. Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen die in dit boek beschreven zijn. En indien iemand afneemt van de woorden van het boek deze profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. Hij die deze dingen getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Amen, kom Heer Jezus. De genade van de Heer Jezus zij met allen. Dat is de tegenhanger, dat is de afsluiting die tegenover de inleiding staat. Kijk, ik wil u allen, vertrouwd maken dat de Bijbel God geïnspireerd is en zo'n machtige structuur vertoont, wat een hulpmiddel is om de Bijbel op de juiste wijze te exegetiseren, uit te leggen. Nou heb ik hier een structuur op bord gezet, u heeft hem opgeschreven. Ik had geknoeid, ik heb het even opnieuw in de hoofdlijn opgezet. Met vier woorden kan je de hele zaak onthouden. Inleiding, tegendeel, afsluiting. Boodschap aan de gemeente en een vervulling van de boodschap aan de gemeente. En dan een troongedeelte en een tempelgedeelte. En het tempelgedeelte is het hart van alles. Dat is de kern, daar gaat het om. Dat is de tempel. Als u dat nou ziet, dan heb ik tussen, na 1, 2, 3, 4 punten, heb ik een stippellijn gezet. Ik heb u net al gezegd, het bovenste gedeelte is het Nieuwe Jeruzalem, is 1000 jaar rijk. Onderste gedeelte is de vervulling daarvan, Nieuwe Jeruzalem. En dan zal u de kost moeten geven, de gelovigen die dit niet weten. Maar die heel dit boek alleen maar voor ik lezen en alles laten slaan op het 1000 jaar rijk. En daarna is niks meer. En dan de kerken, die hebben heel dat duizendjarig rijk afgeschaft, want dat is de hemel. En als je aan iemand vraagt, wat stel je dan voor bij de hemel? dan geeft hij gelijk antwoord van het nieuwe Jeruzalem. Straten als van goud en bomen des levens en genezing voor volkeren. En dat is natuurlijk figuurlijk bedoeld en niet letterlijk bedoeld. Dat er gesproken wordt over een stad die nederdaalt met fundamenten, hebben ze geen idee van. Maar ze hebben een hemelleer waar geen fundament onder zit. Nou, een heleboel broeders van ons. Zeg, het zoeklicht. Maranatha. Maranatha ziet niet het nieuwe Jeruzalem. De top van al hun denken en geloven is het duizendjarig rijk, verder niet. Die zijn dus zover dat ze weten, het is een letterlijke zaak. Ze menen, wij spelen daar een grote rol in. Want wij zijn christenen. We gaan eerst naar de Heer met de bezuin omhoog. En we komen met een bocht terug. Als de grote verdrukking op aarde is afgelopen. En wij zijn dan koningen, priesters geroepen om Israël te verlossen. En dan is dat duizendjarig rijk is het eindpunt. Ze lezen daarbij heel slecht de Bijbel. Want het duizendjarig rijk loopt uit op een fiasco. Als namelijk Satan wordt losgemaakt. Gaan de mensen over de hele breedte der aarde achter Satan aan en belegeren de heilige stad. En God moet ingrijpen door een onzaggelijk gericht verbranding van de hemel en de aarde. Dan hebben de koningen en priesters hun werk niet zo geweldig gedaan. Als mensen na 1000 jaar Christus hebben meegemaakt als de koning der koningen, dat ze toch Satan kiezen om achterna te gaan. Dat is huiveringwekkend. Nou, als daarna niks meer komt. Hoe kunnen ze nou stil blijven staan bij zo'n halve zaak? God bedoelt helemaal het duizendjarig rijk niet als het summum. Maar het boek Openbaring openbaart in de twee laatste hoofdstukken de vervulling van God met deze aarde. Als hij alles nieuw maakt. Dat kan je met de structuur heel duidelijk zien. Dat kan je anders, als je de Bijbel zit te lezen, dan nog bij stukjes en dan nog uitgelegd krijgt, zonder dat men het verstaat. En dan nog toegepast op de gelovigen. En niet op Israël. Dan krijg je geen Bijbeluitleg meer, maar inleg van een broeder. Een structuur, dat is Dr. Ballinger. Die dat heel scherp heeft ontdekt. Dr. Ballinger, Engelsman, Companion Bijbel. Iedere hoofdstuk begint hij met structuren uit de Bijbel te laten zien. Waardoor als een zaak moeilijk is uit te leggen, men steun heeft aan het tegenoverliggende gedeelte. Bij mijn weten is er geen tweede boek, geen tweede openbaring waar dat bekan. De Koran zit anders in elkaar. Het is Gods heilig woord. De Bijbel. Het woord van God. Wat zo enorm God geademd is. Dat als je het gaat zien, dan stok je adem erbij. Niet de zaken op elkaar schuiven. Niet alles tot een hemel verklaren. Wat God als een stoffelijke zaak voor zijn volk Israël heeft bedoeld. En dan daar een dimensie aan geeft daarna. Zo groot, zo geweldig. Dat er is geen Israëliet die daarvan gedroomd heeft. Eén heeft het gezien, Johannes. Hij mocht kijken. Zover. Dat is zoiets geweldigs. En daarom moet hij ook in opperste verrukking zijn geweest toen hij gesproken had over de tweede dood, over de hemel en aarde die voorbij ging en nu dat de zee er niet meer was en dat hij iets ziet zo totaal nieuw, nederdalen van God, getooid, versierd als een bruid. Dat zijn woorden van zo'n heerlijkheid. Daar komen we wel verder aan toe. Daar tippen we maar heel even nu aan. Waarom heb ik een structuur nodig? Een structuur heb ik nodig voor een juiste uitleg van de Bijbel. Twee tegenovergestelde zaken of parallel lopende zaken worden dan duidelijk. Dan kan ik niet het duizendjarig rijk verwarren met het nieuwe Jeruzalem. Dan weet ik, er staat in het duizendjarig rijk een tempel zo geweldig, de tempel die Ezechiël mocht profeteren. En in het nieuwe Jeruzalem staat geen tempel meer. Dat is een heel andere zaak. Daar is er niets meer tussen de Heer en de mensen. Daar is geen dag meer, geen nacht meer, geen nacht meer. Maar er is het altijd dag. Dat is enorm. Nou, dat heb ik u geprobeerd duidelijk te maken. We lezen nu nog een keer een stukje van de inleiding. Dan hebben we het eerste erin zitten, snap je? Kunnen we de rest kunnen we nog wat afbreken en daarna kunnen we gaan bouwen. Niet bouwen aan een nieuwe aarde hoor. Dat is een club die bestaat hier uit christenen die verwachten een heilstaat. Desnoods samen met de communisten. Want die verwachten ook een heilstaat. En daarom is het hand in hand, kameraden. Maar dat is een gevleugeld lied voor Feyenoord. Maar niet voor gelovigen. Op die wijze. Het hoogtepunt van het boek Openbaring, daar gaan we mee bezig deze komende lessen. De openbaring van Jezus de Messias. Dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarin de almacht van God zo ontzaglijk geopenbaard wordt. Dat je hebt er geen idee van. Als je als simpele lezer die woorden zo aan je voorbij laat gaan. Na de inleiding, dat was een 1. En het is van openbaring 1 tot 1. Tot 3, dat hebben we aangemerkt. Horen we de boodschap aan de gemeente? Dan kan er een haakje staan bij openbaring 1 vers 4. En dan zou je erbij kunnen zetten, boodschap aan gemeente loopt tot 3 vers 22. Zo zou je het kunnen indelen. Dan hebt u het altijd, heeft u het voor ogen. En dan zet u bij 3 vers 22, zet u een eindhaak. En dan zet u bij afsluiting, boodschap, gemeente. Zo kunnen we bezig zijn voor degene die dat wil. Dus de inleiding was vers 1 tot 3. Even omramen of twee haken bij. Inleiding. Je zou ook dan zo kunnen doen. Kan u wat helpen? Dan zet u dit dingetje zo erbij, zo. Twee pijltjes. En dan wijst dit ineens naar openbaring 22, vers. Oh, wacht even. Ja, vers 18 tot 21. Dan heeft u dat ineens erbij staan. En als u dan zo tussen de bedrijven door een keer wil gaan lezen. Dan kunt u het gelijk de tegenhanger of de vervulling lezen. Zo'n pijltje kunt u ook zetten bij boodschap aan de gemeente. Want dat wordt opnieuw gezegd in openbaring 22 vers 6 tot 17. Het eindhaakje komt dan staan bij openbaring 3 vers 22. Hè? En dan kunt u in uw Bijbel merken. Bij openbaring 4 vers 1. Troongedeelte. Pijltje verwijst naar openbaring 22 vers 1 tot 5. Dan heeft u het ineens voor ogen. Troongedeelte loopt. Tot openbaring 11 vers 19. En dan kunt u in uw Bijbel merken bij 11 vers 19, einde troongedeelte. En het volgende vers begint dan het tempelgedeelte. En het tempelgedeelte wordt vervuld in Openbaring 21, dat hele hoofdstuk. Zie, de tent van God woont bij de mensen. En dan wordt Nieuwe Jeruzalem beschreven. Openbaring 22 vers. Openbaring 21, pardon. Nou, als u die pijltjes zo zet en eens doorverwijst bij het eerste regeltje, kunt u heel gemakkelijk, als u dat wil, het nagaan. Hoe wordt het eerst gezegd? Leest u zo even dat in. En dan kunt u de vervulling daarvan lezen in de laatste twee hoofdstukken. En dan krijgt u in de gaten dat het gaat om een duizendjarig rijk, tot en met het 20e hoofdstuk vers 15. En het doorbreken daarvan. En dat dan de laatste twee hoofdstukken over iets heel anders gaan. De vervulling van alles. Het Nieuwe Jeruzalem. Na de inleiding horen we boodschappen aan de gemeente, waarin de Heere als profeet verschijnt. Daarna komt het troongedeelte. Met zegels, bezuinen en donderslagen. Met toren, heb ik u gezegd. Met gerichten. Waarin hij als heerser der aarde wordt ingezet, als koning der koningen, als heer der heren. En dan lezen we de gedeelten die over de tempel handelen, waarin hij de grote priestervorst wordt. De laatste twee hoofdstukken, Openbaring 21, 22, zijn een omkering van alles wat geopenbaard is. En er is er weer een kort tempelgedeelte in Openbaring 21, een beknopte vermaning van de troon, Openbaring 22 vers 1 tot 5, gevolgd door een tweede boodschap aan de gemeente, Openbaring 22 vers 6 tot 17, en de officiële afsluiting, een waarschuwing aan de lezer die bij de inleiding gezegend werd en aan het eind gewaarschuwd wordt, niet toe te voegen en af te doen aan het woord. En daar is zo tegen gezondigd. Het is zo eigenmachtig uitgelegd. Er is zoveel van afgedaan. En de Heer had zo uitdrukkelijk gezegd, als je afdoet aan de profetie van dit boek, zal ik je deel afdoen aan de bomen des levens. Dat wordt theologisch wel eens uitgelegd als een antiek dreigement om de tekst onbeschadigd over te krijgen. Dan is het Johannes die spreekt. Maar wij geloven in inspiratie door God zelf. En wij geloven gewoon dat de Heer dat bedoelt. Niet als een dreigement van een antiekeling, maar als een waarschuwing van een heilig God om zijn woord te bewaren tot in de tittel en de jota. Niet om letters te ziften, maar omdat we steeds meer ontdekken welke waarde zo'n letter heeft. Er zijn zowel contrasten, tegenstellingen, als overeenkomsten in de elkaar aanvullende gedeelten, die we uit het oog zouden kunnen verliezen, indien we de zaken niet met elkaar vergelijken. Je moet in feite je buigen over het woord. Moet niet een klakkeloos woorden zijn. Je moet niet een bepaalde zegenlezer zijn. Dat mag allemaal wel. Je mag je troost zoeken in de Bijbel, maar je moet het eerst in zijn verband laten staan. En dan mag je de Heer vragen, wat wil het voor mij persoonlijk zeggen? Maar als we direct naar ons toe trekken, dan ontgaat ons wat God wil duidelijk maken. En zo zijn ze gekomen tot afschaffing van het duizendjarig rijk, en het Nieuwe Jeruzalem hoeven we helemaal niet over te praten. Of het valt samen, Maar alles is afdoen aan het woord van God. Hoe zijn wij daar dan achter gekomen? Door die structuren? Nee, niet alleen. Maar we hebben onderkend het plan der aionen, der tijdperken, waarin de Heere komt tot zijn vervulling. Dat is enorm dat we u dat hebben mogen leren en daarom heb ik ook die kaart opgehangen. Als we straks bezig zijn, dan is het goed als je dat even voor ogen hebt. En als dat te ver weg hangt, er liggen hier nog kleine kaartjes. Die kan je dan als steun erbij nemen. Dan zie je ineens in welke tijd speelt het eigenlijk. Waar wordt over gesproken? Zodat je de zaken niet in elkaar drukt. En geen openbaring meer overhoudt. En ik zeg dat wel eens, dat is een geweldige dag is dat in de week. Dat is woensdag. Dan houdt Van Linschoten houdt dan gehaktdag. Maar dat is voor Van Linschoten geweldig. En voor die huismoeders die zeggen, het vlees is zo duur. Dat is een goedkope dag dan. Maar dat kan je niet toepassen op de Bijbel. Je kan niet alles door elkaar draaien en zeggen, nou heb ik gehakt. Dan heb je geen woord van God meer over. Maar het is de heilige openbaring, niks toevoegen, niks afnemen, luisteren naar wat het woord zegt. En dan bidden, Heer, en pas dat dan toe in mijn leven. En wat zou dit dan betekenen voor ons? Nou, voor mij was het in tijden dat ik niet anders wist, was het een anker voor mijn ziel. Als ik dreigde het niet meer te zien, God had al beloofd een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Toch een hemel en aarde waar geen kanker meer zou zijn. Waar soldaten niet meer stierven op 20-jarige leeftijd. Waar ze niet meer afgeslacht werden en elkaar afslachten. Met die conflicten loopt. Als je er zelf bij betrokken bent. Als je leren doden. Gemeen te zijn. Had ik behoefte aan. Dat was een geweldige zaak toen van Ebenezer. Of van Jan de Goede. Toen hij Indië gaf, gaf hij mijn Bijbel mee. En hij was veel verder als ik. Daar stond de wapenrusting Gods in. Maar ik voelde me goed naakt daardoor. Ik begreep van die wapenrusting Gods erg weinig. Stond voorin. Later ben ik die wapenrusting Gods gaan verstaan. Die moet je aandoen. Moet je opnemen. We gaan terug naar de tekst. Als je boek Openbaring leest, dan zijn er verschillen. Er zijn contrasten. Daar moet je naar luisteren. Dan hou je de zaken uit elkaar. Dan gaat de openbaring duidelijk worden. Van Jezus, de Messias. Het eerste tempelgedeelte, voor alle zekerheid zeg ik tegen u, Openbaring 11 vers 19, op 11-19, kan je zo tussen schrijven, hou de zaak een beetje bij elkaar, tot 20-15, dus bijna 9 hoofdstukken. Tempelgedeelte is het hart. Tempel wil feitelijk zeggen, Gods aanwezigheid. Ja, niet letterlijk het woord vertaald bedoel ik dat. Maar u weet toch dat de Heer wilde bij zijn volk wonen. Hij gaf een tabernakel op zijn voorschrift. Simpel van buiten, goud van binnen. En daar was toch dat heilige der heiligen in. De aanwezigheid Gods. Later kwam er een echt gebouw. Echte tempel van Salomo. En de Heer beantwoordde het gebed toen Salomo op zijn knieën lag. Zeg niet per ongeluk, zeg bewust. Want op je knieën liggen, dat doe je niet voor jezelf om je klein te maken voor God. Maar dat doe je om een kanaal te zijn voor zegen voor de anderen. En Salomo de koning, de grote koning. Die bad op zijn knieën. En de Heere betrok zijn huis. Dat is zoiets geweldigs. En hij vulde het huis met heerlijkheid. tempel, dat is iets, dat is iets, dat is... Dat is Gods tegenwoordigheid. Daarom is het zo geweldig wat Paulus zegt. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat is iets. Als Gods heerlijkheid jouw hart vervult. Dan word je anders, lijkt mij, als je dat bewust bent. Dan heb je altijd... Hem erbij, waar je bent. Dan kan een angstig hart rustig worden. En een vuil hart schoon. Tempel, dat is iets. Weet je wat zo vreselijk was? Heb ik les in gegeven een keer. Heel lang geleden. God verlaat de tempel. Toen kon hij niet meer bij zijn volk komen. En de profeet zag dat. Die zag dat de heerlijkheid des Heren, dat de wolk van de Heer, naar de deurpost ging. En toen ging die weg. Het was tempel leeg. Honderden jaar later kwam Jezus, de Zoon van God. En hij wist dat het huis van zijn vader leeg was. De Heer kon niet meer bij zijn volk wonen. Maar hij kwam als mens, omdat vader naar zijn volk verlangde. Oh, dus aan de tempel zit zoiets geweldigs. Ik denk wat hebben wij een overmoed gehad, hè? Toen we een huis kochten, bijna zonder cent hoor, hebben we tempel genoemd. Tempel betekent afgescheiden grond. Hier dienen we de Heer. En dat heb ik echt bedoeld. Heb ik gemeend. Met hem hart. Er is ook veel zegen gebeurd. Er is veel gebeden. Het is geweldig. De Heer die heeft dat willen vervullen. Niet om ons, maar om hem. Dat tempelgedeelte, moet ik kijken, beslaat zomaar 9 hoofdstukken. En dan komt nog Openbaring 21 als tegenhanger. Kunt u er gelijk bij zetten, pijltje, weet ik wel, 21. Dat zijn 10 hoofdstukken van de 22. Die handelen over de tempel. Het eerste tempelgedeelte verlegt de aanbidding van de Here naar een letterlijk huis. Gedurende 1000 jaren. Dat is de tempel van Ezechiël. Dat is het eerste tempelgedeelte. Maar later is er zelfs geen tempel meer in Openbaring 21. Behalve de Almachtige God en het Lam. In het eerste troongedeelte, Openbaring 4-1 tot 11-19, tegenover Openbaring 22 vers 1 tot 5, in het eerste troongedeelte gaan bliksem en donder, symbolen van zijn toorn en gramschap, uit van de zetel der heerschappij. Dat is dus in het duizendjarig rijk. In het doorbreken van de dag des Heren. Ik denk dat een heleboel broeders raar zullen opkijken als ze iets bijbelse gaan bestaan, het duizendjarig rijk. En ik denk dat het fijn is als wij daar ook eens ons wat meer in gaan verdiepen. En ik dacht, als de Heere dat bedoelt om dat te doen, als we straks de toerusting weer gaan beginnen in september, ik denk dat het goed is dat we dan eens het onderwerp doen Gog en Magog. Dat zijn klanken die men niet op de juiste plaats weet te brengen. Maar daar hebben we een geweldige bijbelstudie over. Duizendjarig rijk is nog heel iets anders dan de mensen ervan denken. Ze hebben het verward met de hemel. Maar het is een voorportaal tot een vervulling. Later, in Openbaring 22, vers 1 tot 5, komt er een rivier des levens uit de troon tevoorschijn die vruchtbare zegen schenkt. Moet je maar eens pakken, Openbaring 22, vers 1 tot 5, ik had het nog open liggen. Dan zegt Johannes, en hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam, midden op haar straat, en aan weerszijde van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vrucht gevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloeks zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. En ze hebben geen licht van een lamp of licht der zon van nodig, want de Heere God zal hen verlichten. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Dat is het troongedeelte. We gaan terug naar onze tekst. De boodschappen aan de gemeente zijn echter van hetzelfde karakter. Zowel het begin als het eind. Wij hebben in het begin van het boek Openbaring en in de afsluiting zowel overeenkomsten als verschillen. In het begin, bij de inleiding, eerste 3 versen, wordt de lezer gezegend. In de afsluiting wordt ieder die aan het boek afdoet ernstig gewaarschuwd. En zowel het begin als de afsluiting plaatsen het snelle komen van Christus op de voorgrond. En dat was het weer voor vanavond. We gaan danken met elkaar. Zullen we danken? Heel even zo hier hebben we glimpen opgevangen van uw heerlijkheid, de heerlijkheid van uw woord, de heerlijkheid, o Heer, van uw liefde. Heer, alles is erop gericht dat u bij de mensen wil wonen. O Heer, wat een geweldige gedachte. Heer, dank u dat we met die gedachte de dag mogen afsluiten. Heer, we geven de dag aan u terug. En Heer, wij bidden u, wees ons genadig nabij. Heer, wilt u uw hand over ons uitstrekken? Heer, wilt u de kinderen genadig en zegenend nabij zijn. Een goede nachtrust geven, Heer. En morgen weer een blijde dag. Heer, wij bidden u voor de dag van morgen. Heer, dat uw naam verheerlijk mogen worden in ons midden, Heer. Heer, dat u uw handen uitstrekt naar al die dopelingen, Heer. Heer, dank u wel dat we hebben mogen ontdekken dat het niet een voorwaarde is tot, Heer, maar dat het een uitvloeisel is van wat u gedaan hebt, Heer. O Heer, heiligt u die momenten morgen.
Heer, wij prijzen uw naam, u bent zo groot, Heer. Heer, wat een wonder dat u bemoeienis met ons wil hebben. In onszelf zijn we zo zwak, o Heer. Heer, u ziet naar ons om. Te midden van deze wereld roept u ons, Heer. En is er iets in ons wat naar u verlangt? O Heer, u heeft ons lief gehad. En ons gebed, Heer, is niet anders dan een echo van uw liefde, Heer. Heer, dank u wel daarvoor. In die ene naam, in die machtige naam. In de naam boven alle naam, in Jezus' naam. Amen.
Heren, dank u wel. Voor die volle en drukke dag, Heer, die we met elkaar mochten beleven, Heer. Heren, wat een geweldige hemelvaartsdag was dat, Heer. Heren, wat een geweldige belangstelling was er, Heer. Heren, wat geweldig voor al die mensen die in ons midden waren. Heren, waar alles zo positief op overkwam. Heer, we zijn u daar erg dankbaar voor. We zijn ook weer blij met de rust, Heer, die er valt in het kamp. Omdat we zo graag met uw woord verder willen gaan. Leid ons door uw geest tot uw eer. Geef ons uw gedachten. Geef ons rust om ons heen, Heer. Rust van binnen. Omdat we naar uw woorden kunnen horen, Heer. Dan bidden we in die ene naam, die machtige naam, Jezus' naam. Amen. U bent ook een mooie. Ik zeg gisteren dat ik als een anker der ziel altijd Openbaring 21 had. Ik ben erover gezitten praten, maar ik heb het nooit gelezen met u. Ik stel voor dat we het dan nu lezen. Dan weten we tenminste waarover we gesproken hebben gisteren. Openbaring 21. En dat is inderdaad zo. Ik hoor dat u tegen elkaar zegt dat is uit het Tweede Tempelgedeelte. Dat klopt. Ik vind het knap dat je dat zo gelijk alle minuut herkent. Want bij Openbaring 20 vers 15 houdt het eerste tempelgedeelte op. En de stippeltjeslijn die ik gisteren trok tussen de twee cijfertjes 4 waar de omkering zat. Die stippeltjeslijn loopt hier in uw Bijbel. Bij het kopje, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En u zou erbij kunnen zetten, nu begint de dag Gods. Dag Gods kunt u erbij zetten. Als u over de dag Gods praat, praat je over de nieuwe hemel, nieuwe aarde. En voor de mensen met een wiskunde knobbel onder ons, die kan er gewoon bij zetten. Vijfde aion. Dat is knap als je dat zo uit je hoofd weet ineens. Vijfde aion is dat, praten we dan over. En ik zei gisteren, in momenten dat je je verslagen voelt. Ja, dan hebben we nu wel andere woorden van Paulus. Maar toen troostte ik me met de woorden van Johannes. En die wil ik nog met u lezen. In Openbaring 21 vers 1, daar begint de Bijbelstudie. Waar Johannes zegt, en ik zag een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Eerste hemel en eerste aarde, daar zegt de concordante vertaling de vorige en niet eerste. Want als u het letterlijk gaat nemen, dan komen we dadelijk wel op, dan zou het de tweede zijn. De Bijbel onderscheidt drie. Hemelen en aarde. En dat kunt u bijzonder goed zien op de kalender Gods. Kunt u het zo zien met één oogopslag. Maar in de NBG-vertaling laten we de eerste aion weg. En daarom komen ze aan twee. Men denkt heel verschillend over Genesis 1 vers 1 en 2. En daar krijg je dan die misverstanden van. Maar we komen daar wel op. Ik wil alleen voor de volledigheid dat u zeggen, want de eerste hemel, de vorige hemel en aarde waren voorbij gegaan en de zee was niet meer. Dat zag Johannes tot zijn verbazing. De zee was niet meer. Dat zegt hij niet omdat hij van vissen hield. Ja, was een visser natuurlijk. Nou, misschien dat het hem daarom opviel, dat zou kunnen. Maar ik denk dat hij iets anders bedoelt. De zee was niet meer. En ik zag de heilige stad. Een nieuw Jeruzalem. Nederdalende uit de hemel. Van God. Getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. Nog rouw, geen rouw, nog geklaag, geen geklaag, nog moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon gezeten is, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zeide, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En hij sprak tot mij, ze zijn geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. De letter A tot Z van het Griekse alfabet. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens om niet. En wie overwint zal deze dingen beërven en ik zal hem een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Maar de lafhartige, de ongelovige, de verfoeilijke, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel, en die poel, dit is de tweede dood. Een onbewust zijn. Dit is de tweede dood. Die bestaat dus in de dag Gods, terwijl het nieuwe Jeruzalem nederdaalt. Daar komen we later wel op terug. Geweldige woorden. Laten we nog even een paar woorden erbij nemen. Want hij zag nog meer. Dat tempelgedeelte gaat nog door. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak met mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen, de bruid, de vrouw des lams. En hij voerde me weg in de geest op een groter en hoger berg en toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En ze had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente als de kristalheldere diamant. En ze had een grote en hoge muur. En ze had 12 poorten en op de poorten 12 engelen en namen op de poorten geschreven, welke zijn van de 12 stammen der kinderen Israëls. En naar het oosten waren 3 poorten en naar het noorden 3 poorten en naar het zuiden 3 poorten en naar het westen 3 poorten. En de muur der stad had 12 fundamenten. En daarop de 12 namen van de 12 apostelen des Lams. Tot zover voorlopig. Zo, dat heb ik ingelost wat ik gisteren niet gedaan had. En dat geeft weer even, bepaalt het onze gedachten bij dat geweldige waarmee we zijn begonnen. Maar waar we nog lang niet aan toe waren. Wij zijn toe aan ons stensel, bladzijde 2. En daar staat in het midden van de bladzij, de dag Gods. En ik heb u net boven de nieuwe hemel, nieuwe aarde laten schrijven, dat is de dag Gods. Hoofdstuk 21, openbaring. Dan is de dag des Heren is dan voorbij. De dag des Heren eindigt in openbaring 20 vers 15. Openbaring 21 vers 1, de dag Gods gaat beginnen. Deze crisis in het boek Openbaring verplaatst ons naar een andere dag. De dag Gods. We hebben nu de dag der mensen. De hele handeling van het boek Openbaring vindt tot aan de dag Gods plaats in de dag des Heren. Dat moet je even verwerken hoor, moet je even bij stilstaan hoor. Want dat is wat waar je andere mensen mee zou kunnen helpen. Als men het boek Openbaring beschouwt als het sluitstuk van Gods heilig woord, van de openbaring van God, dan leest men dat boek voor ons. Er zijn veel mensen die durven Openbaring niet eens te lezen. Die zeggen, er staan zulke vreselijke dingen in, daar word ik bang van. Die deur, de hou ik dicht, dat lees ik helemaal niet. Er zijn andere mensen die zeggen, nee, want dat is de tijd waar we door moeten. Die lezen het boek Openbaring als zijn het ontstaan van de kerk. En volle evangeliegemeenten die lezen dat helemaal. Philadelphia gemeente zijn we, of dat is de mooiste is dat, daar willen ze allemaal graag zijn. Laodicea niet graag, die zijn zo lauw. En zo heeft men allerlei opvattingen over het boek Openbaring. Maar hier in het stensel wordt u iets geleerd, en dat weet u natuurlijk, alleen we herhalen soms dingen, of dat u ze zal gaan verstaan, al weet u ze. En dat is dat heel het boek Openbaring, van Openbaring 1 tot Openbaring 1:22, handelt in de dag des Heren. Dus als Johannes moet schrijven aan de gemeente, aan de engel van de gemeente te Efeze, dan is die gemeente er niet. Die was er toen niet. Er was wel een gemeente te Efeze, maar daar moest hij niet in schrijven. Hij wordt verplaatst in de dag des Heren, en dan zal die gemeente er zijn. 2000 jaar later. Nou, we moeten eens goed overdenken. Moet u eerst dat in, hij heeft u onderstreept, hè? Let op. Er is een crisis in het boek Openbaring, de grootste crisis die u maar kan denken. Tussen de dag des Heren en de dag Gods verbrandt de hemel en de aarde. Een ontstellend vuurgericht. Wat u zich daarbij voor moet stellen, weet ik niet, maar dan gaat alles weg. Als we het wel eens over het einde van de wereld hebben, zo in de volksmond, zonder over de Bijbel te praten, dan zou u moeten weten, die wereld houdt op te bestaan, die is bewaard ten vuren, die gaat helemaal verbranden. De hemelen en de aarde na het duizendjarig rijk. Als vandaag het duizendjarig rijk aanbreekt, dan duurt die verbranding nog altijd 1000 jaar. Later, dan pas zal dat gebeuren. Het duizendjarig rijk gaat ook komen. En daarom heb ik gezegd, in begin, gisteren dan, je moet letten op contrasten en je moet letten op nuances. Want het duizendjarig rijk komt ook niet zo gemakkelijk. Dan komen er weeën, dan komen er aardbevingen, dan komt er eigenlijk ook een vuurgericht, maar klein. Vergeleken met het afsluitende gericht als alles verbrandt. Wij hoeven dus wat dat betreft nooit zo in de paniek te raken. Het eerstvolgende wat gaat gebeuren is het vollopen in de tijd van onze aion, van ons tijdperk. Wij leven in de derde aion. Wij leven in de dag des mensen. De mens staat centraal. En straks, door weeën heen, door een betrekkelijk klein vuurgericht, maar ik wil u daar nog wel wat meer over vertellen hoor, want het is niet zo simpel, dan breekt de dag des Heren aan. En als de dag des Heren na 1000 jaar voorbij is, dan breekt de dag Gods aan met het verbranden van de huidige aarde, de hemelen en de aarde. En daarom daalt er dan, dat heb ik u gelezen, daalt er dan van God een nieuw Jeruzalem neder. Dat is dan de dag Gods begonnen. Een dag vol van grote heerlijkheid, begonnen met een verbranding van alles. Hoe zit het nou met dat het boek Openbaring handelt in de dag des Heren? Nou, er moet een misverstand opgeruimd worden. De hele gelovige kerk, christelijke kerk, die heeft gezegd, de dag des Heren, dat is de zondag. Dat is de dag des Heren. Als je dan het boek Openbaring gaat lezen, dan staat er, en Johannes kreeg dan in de geest, werd hij verplaatst naar zondag. En dat geloven ze ook. Want de zondag is voor de christelijke kerk een hele belangrijke dag. Dan viert men de opstanding van de Heer Jezus. Want men weet niet dat hij op Sabbat is opgestaan de dag ervoor. Wat staat er nou in de Bijbel? En als dat niet zo belangrijk was, bleef ik er niet zo lang over bezig. Want hiermee staat of valt in feite alles. Doordat men dit niet geaccepteerd heeft, heeft men de hele Openbaring het boek verlegd. En men heeft het zo huiveringwekkend verlegd. Er is geen predikant, denk ik, die opgeleid wordt, die gelooft dat het boek Openbaring toekomst is. Voor modern opgeleide theologen is het hele boek Openbaring verleden tijd. In Openbaring wordt gesproken over een komende antichrist. En gelijk zal iedere theoloog tegen je zeggen, als je daarna vraagt, dat was Nero, 2000 jaar geleden. En Johannes mocht zijn naam niet uitspreken, die heeft gezegd 666. En we hebben dat helemaal uitgezocht, dat is Nero geweest. Want men gelooft veel meer het jokkertje in boekvorm van een pater, ik meen een pater jezuïet, om en bij 1600 zoveel, die nou eens eindelijk wilde afrekenen met al die gelovige mensen die steeds zeiden dat de paus de antichrist was. En die toen een boek gepubliceerd heeft, en dat had dit tot inhoud. De antichrist is niet iets wat komt, maar is geweest, dat was Nero. Nou was de paus vrij. En dat boek beïnvloedt eigenlijk onze hele theologie, ook van de hervormden. Men zegt de antichrist is geweest. Men gelooft niet meer in een duizendjarig rijk wat komt. En de kerk heeft een beetje gelijk. Want om de tijd van de kerkhervorming, 1517, toen zijn de dopers zo tekeer gegaan. Die hebben gedacht dat het koninkrijk Gods nou aanbrak en ze zijn naar Münster gegaan en ze hebben de bisschop eruit gegooid en Jantje van Leiden of zo, ik weet niet hoe die heette, maar Jantje van Leiden geloof ik dat was, die heeft toen gedacht dat hij het koninkrijk Gods kon vestigen in Münster. En dat kwam allemaal omdat ze de Bijbel verkeerd verstonden. En toen is de theologie zo geschrokken. Die heeft gezegd, nooit meer een duizendjarig rijk. Moet je nooit meer aan geloven. Dat zijn chiliasten. En als u nou hier zit en u bent bezig met de kroon van Gods schepping. Het nieuwe Jeruzalem. Als zijnde een realiteit in de toekomst. Dan wijst iedere theoloog wijst eigenlijk naar zijn hoofd. En zegt, waar ben je mee bezig? Wij zijn ermee bezig. Wij maken een nieuwe aarde vol van gerechtigheid. Wij zijn onderweg. Je moet bouwen, je moet wat doen. En dan horizontalistisch naar de toekomst toe met elkaar. Laten we beginnen met één godsdienst, één grote kerk. Laten we desnoods teruggaan naar de paus. Dat is veel verder dan u denkt hoor. Ik heb thuis op mijn bureau liggen van zaterdag. Ik heb speciaal Jochen erop uitgestuurd om een trouw te kopen. Want er staat een klein artikeltje staat erin. In Zürich. De stad van de kerkhervormer Zwingli. Heeft de hervormde kerk moeten besluiten om de biecht opnieuw in te voeren. Na 400 jaar. Dat is een onvoorstelbare stad. De paus zegt toch in de hele ecumenische beweging, zegt, kom maar bij me. Jullie zijn allemaal bij me weggelopen. Je mag allemaal bij me terugkomen. Dat is een volgen van de ecumenische zaak. Maar de Bijbel spreekt heel het boek Openbaring, nou nooit meer vergeten, speelt helemaal af in de dag des Heren. Dus vanaf het moment dat de dag der mensen stopt en de Heer met gerichten gaat ingrijpen en zijn koninkrijk gaat doorbreken, in die tijd speelt het hele boek Openbaring geen seconde eerder. En als die engel moet schrijven aan de gemeente, dan moeten die gemeenten daar zijn ontstaan, van Joden christenen. Te Efeze, te Philadelphia, te Laodicea enzovoort. Dat zal dan gaan gebeuren, want Johannes wordt verplaatst 2000 jaar geleden toen hij was om het woord van God en het getuigenis van Jezus verbannen naar het eiland Patmos, pakte Gods heilige geest, een visionair, en trok hem over 2000 jaar heen en zette hem in de dag van gericht. En hij mocht ook klimmen naar de hemel. En hij mocht zaken zien zo dat hij ze niet onder woorden kon brengen. Hij zag sterren vallen. Hij wist niet, misschien van atoomkop of zo. Ik denk niet dat hij dat al wist toen, 2000 jaar geleden. Moest het nog aangevonden worden of zo. Maar hij zag ze vallen als sterren. Hij zag vuur en rook en zwavel. Hij zag de elementen die vrijkomen bij atomische ontploffingen. Bij kernenergie. Hij stond midden in die dag des Heren. Goed onthouden. Johannes wordt verplaatst van het eiland Patmos in de geest 2000 jaar verder. Als wij vlak voor de dag des Heren staan, werd hij 2000 jaar verder. En daar vandaan schrijft hij. Hij schrijft dus en beschrijft de dag des Heren. En hij beschrijft niet zijn periode van Patmos vooruitkijkend. Hij kijkt eigenlijk kijkt hij ineens vanuit die dag des Heren rond. En dat kan je bewijzen in de tekst, dat weet u wel. Zoek maar op, Openbaring 1. Boodschap aan de gemeente, weet u nog? En wat zegt Johannes tegen de gemeente? Maar de gemeente is verleerd om te luisteren. En de gemeente die vult woorden met eigen gedachten in. Maar Johannes zegt, en dat zijn heilige woorden, en u moet ze nu verstaan, na zo'n lang betoog moet u het al lang begrepen hebben.